Fijn dat je er bent. Als je iets wilt delen, probeer je dat zo goed en eerlijk mogelijk te doen. Luister vandaag naar een verrassende boodschap van David met als titel God verdeelt niet eerlijk.
Ik zou je willen meenemen naar Johannes 17, vers 15. Daar gaan we beginnen. Want ik heb er namelijk over nagedacht. Wat houdt het in? Of nee, hoe zou ik het? Ik ga het anders zeggen. Hoe weet je nu of de waarheid van de Heer, het feit dat je geliefd bent, dat je rechtvaardig bent, dat je kind van God bent, of dat echt een goed geland is in je hart? Waar merk je dat aan? Hoe zie je dat in je leven? Hoe kun je dat omschrijven? Dat is een vraag waar ik je in mee ga nemen. Maar ik wil beginnen bij Johannes 17, vers 15. Daar is Jezus in gebed. En hij zegt, ik vraag niet of u hen, en hij had het over zijn discipelen, uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Zij horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. En ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Nou, ik vind dit een prachtig mooi voorbeeld van Jezus die eigenlijk het probleem niet van zijn discipelen wegneemt, maar hij bidt dat ze blijven staan te midden van de problemen. Hij bidt voor bescherming te midden van deze wereld. Hij had het zo kunnen doen, zegt Vader, isolate them. Isoleer mijn leerlingen. Zo dat ze niets van deze verschrikkelijke wereld gaan merken. Dat zei hij niet. Hij zei, Heer, als ze in deze wereld zijn, dan bid ik dat u ze beschermt tegen de duivel. Ik vind dat persoonlijk een hele mooie tekst. En ook iets om van te leren, dat als God een oplossing ziet. Onze oplossing is vaak dat onze omstandigheden veranderen. Dan wordt alles beter. Dus als het maar niet stormt, als het maar niet tegenzit, als er maar geen teleurstellingen zijn, dan voel ik me goed. Maar Jezus zei, ik bid eigenlijk dat als het stormt en als er teleurstellingen zijn en als er tegenwind komt, dat u ze beschermt. En dat u ze beschermt tegen de duivel. Dus dan zie je, ze zijn speciaal. En dan ga ik even iets zeggen wat voor mij persoonlijk heel erg geldt. In het werk wat ik doe, merk ik dat Joyce en ik samen, maar ook vooral ik hier, ook echt in mijn hoofd, veel te maken heb met geestelijke strijd. Dat is een soort warfare. En ik merk dat, dat hoe specialer de dingen worden die we zijn en hoe meer ze uit gaan maken, dus hoe belangrijker ze worden, hoe heftiger die strijd wordt. En dat vind ik soms wel eens lastig. En dan vraag ik wel eens om gebed. En dan zeg ik, joh, wil je alsjeblieft voor me bidden, want ik heb het zwaar, zeg maar zo. Nou, als ik naar Pakistan reis, snapt iedereen dat ik gebed nodig heb. Dus dan gaan de gebedswerkers die gaan aan de slag en sturen alle gebedsverzoeken naar de hemel. En honestly, ik voel me gewoon gedragen door gebed. Maar dan kom ik thuis en dan begint de strijd pas echt. In mijn denken, om mij persoonlijk. En ik zei wel eens tegen iemand van, nou, als je dan voor me bidt, bid dan alsjeblieft voor dat moment als ik thuis kom. Ja, dan kunnen we wel blijven bidden voor iedereen. Want we moeten vooral bidden voor de strijd. Maar die strijd, die kan juist daarna zijn. En het is lastig, want je kan niet afhankelijk zijn voor je overwinning van andere mensen die voor je bidden. Ik heb het nodig. Sterker nog, morgenavond hebben we bij Go & Tell een speciale avond over gebed. Als je voor ons bidt en van ons houdt, dan is het heel erg belangrijk. Als je daarbij wil zijn, dan ben je daarvoor uitgenodigd natuurlijk. Kan je bij aanhaken. Maar het is van essentieel belang. En toch geloof ik dat ik er niet van afhankelijk moet zijn. Want ik moet ook kunnen blijven staan, al zou er niemand voor me bidden. En toen las ik deze woorden van de Heer Jezus. Die zei, ik bid niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. En toen dacht ik, de grootste voorbidder heeft voor mij gebeden. Nou, hoe werkt dat dan? Want als die nu, als ik hem nu nodig heb, zijn gebed, dan moet ik nu, dan zou hij nu voor mij moeten bidden. Maar hier staat dat dit gebed, in heel Johannes 17 zou je kunnen doornemen. Er zijn prachtige dingen waarvan je zou zeggen, ja, maar dat is allemaal voor zijn leerlingen. Maar deze laatste zin, die brengt het allemaal bij elkaar. Zegt hij, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen, niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Dat ben jij en dat ben ik. Wij zijn tot geloof gekomen door de verkondiging van de leerlingen van de Heer Jezus. En dat betekent dat alles wat hij daarvoor gebeden heeft, voor mij ook waar is en geldig is. En dat betekent dat ik deze zin door geloof vandaag in mijn leven kan activeren. Dat is hetzelfde als het werk van Jezus aan het kruis. Dus de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Omdat ik geloof in zijn volbrachte werk, is dat vandaag een feit in mijn leven. En de Heer Jezus bad voor mij, jaren geleden. Maar omdat ik beslag leg in geloof op die woorden van de Heer Jezus, zijn ze vandaag voor mijn realiteit. Hij bad voor mij. En ik merk laatst dat als ik strijd ervaar, of als ik het lastig vind, zeg ik, Jezus, u heeft voor mij gebeden. Dat u bad voor mijn bescherming en ik ontvang het hier en nu vandaag. Amen. Ik weet nog goed dat ik, ja, even een anekdote, daar ga ik straks ook weer op terugkomen. Bij Go & Tell hebben we, nou ja, hele mooie pieken van dingen die God doet. We hebben ook diepe dalen van dingen die moeilijk zijn of tegenzitten. En het ene jaar is het andere jaar niet. Dus het ene jaar hebben we fantastische doorbraken, het andere jaar wat minder. En het andere, maar het is altijd weer speciaal op zijn eigen manier. En daar moet je mee leren omgaan, moet je mee leren leven. En een van de grootste verleidingen die je kunt hebben in je leven is te denken dat je omstandigheden jou vertellen of je het goed doet of niet. Hello. That's a tricky one. En we hebben er allemaal last van. Omdat we denken, ja, als het allemaal klopt, nou dan is de gunst van God met me enzovoort. Maar ik denk, als we het hebben over zoonschap, dat we op zo'n plek kunnen komen, dat we als dochter en als zoon van de koning, dat we kunnen zeggen, al zou het allemaal een beetje tegenzitten, dan nog, weet ik, nothing changed in his love for me. Zo. Ik vind het zo mooi hoe God ons in deze wereld plaatst, ondanks het feit dat we niet van deze wereld zijn. Ik ga een volgende tekst hier voorlezen. 1 Johannes 2, vers 15. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunst, inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. En de wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Dit zijn moeilijke teksten. Toch? Jullie zitten er allemaal bij als geschoolde theologen. Wat bedoel je moeilijk? Zullen wij jou eens even uitleggen hoe dat in elkaar zit? Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Weet je, ja, wat is dan de wereld? Potje voetbal? Zaterdagmorgen, is dat de wereld? Of is het koninkrijk? Karpenvissen. Is dat de wereld? Dat is de wereld, dat is heel wereldse. Kan God nooit bedoelen, haken in de bek van een vis, dat kan die niet, nee. Dat is geen liefde. Dat kan niet. Ik moet je zeggen, het is wonderbaarlijk hoe die karpenwereld voor mij opent. Ik heb het verteld, hè? Ik ben gaan vissen met een hele club mensen. Er is een journalist mee geweest, die heeft erover geschreven. Ik ben vervolgens gebeld door een reisorganisatie, die heeft mij gevraagd om op reis te gaan voor hun organisatie en een artikel te schrijven. En dat heb ik gedaan. En dat artikel dat verschijnt begin december op Karpenwereld Online. Dat is een heel groot platform waar echt duizenden karpenvissers elkaar vinden en volgen. En ik ben een beetje in de picture gekomen door de jongens die dat leiden. Want die zeggen, ja, jij bent een visser met een verhaal. Dat is uniek. Ik heb een verhaal. Nou, dat klopt. Dat is zo'n beetje mijn baan, hè? Een verhaal. Verhalen vertellen. En dus waarschijnlijk ga ik ook volgend jaar een keer met die jongens samen vissen, maken er een video van, et cetera. En elke keer als ik daarop verschijn, is dat voor mij een platform waarin ik het evangelie vertel. Ik heb een artikel geschreven, het is echt super grappig, met allemaal grapjes en anekdotes. Maar ik heb er ook gewoon over geschreven, over dat ik echt in God geloof. En de redacteur die dat... Ik stuurde dat aan die jongen die met mij mee was geweest op reis. En toen zei hij, ja, hij zei, dat is nou... Hij zegt, volgens mij is dat in jouw leven de weg naar God, zegt hij. Voor zoveel mensen. Hij zegt, want als ik je artikel lees, zegt hij, dan gaat het over vissen. En zeg maar, ondertussen, zegt hij, zet je iedereen aan het denken. Met een paar opmerkingen. En ik merk dat het zoveel eenvoudiger wordt als dat ik altijd dacht dat het was. Weet je wat het mee te maken heeft? Het heeft ermee te maken met dat je weet wie je bent en je hoeft niet iets te doen. Je hoeft geen kunstje of zo op te werpen. Ik weet niet of je, als je onze e-mails krijgt, dan heb je het verhaal waarschijnlijk ook voorbij zien komen van Bernard. Frenchman. Die buitengewoon goed Engels sprak trouwens. En voor een Fransman is dat echt heel bijzonder. En een hele kleine, lieve kerel met zo'n Frans petje op. En ze hadden dus verteld aan hem als eigenaar dat ik een prediker ben. Dus binnen no time begon die hele diepe gesprekken over de problematiek van het leven, et cetera. En op een gegeven moment zei ik zeg, Bernard, ik zeg, heeft iemand jou soms verteld wat ik doe? Want ik stond gewoon mijn groene jas, mijn groene muts. Ik zit, ik kan het niet aanzien. Oh ja, zegt hij, jij bent toch een prediker. Ik zeg, ja, oké. Bernard is katholiek. En hij was naar de mis gegaan en de priester had over liefde gesproken. Dat was uitzonderlijk, deed hij bijna nooit. Dus hij zei, nou, dat is wel heel speciaal. En we hadden even zo'n momentje dat we gewoon staan te kletsen over een aantal dingen. En dan voel je op een gegeven moment het aandringen van Gods geest. Het aandringen van Gods geest. Jan Zelstra zei het gisteren heel erg mooi. Hij zei, leer om de stem van God te verstaan. Ik zei, ja, logisch, dat willen we allemaal. En toen zei hij zegt, er is voor mij een verschil, zegt hij, of ik de stem hoor of dat ik hem voel. En toen dacht ik, hé, dat is opmerkelijk. Ik heb dat nog niet eerder zo gedefinieerd. En toen maakte hij een voorbeeld, zei hij, als je zo hier je hand houdt, hij zegt, en iemand spreekt, en je moet dit doen of je moet dat doen, hij zegt, dan voel je niks hier. Hij zegt, maar als je je hand voor je mond houdt, hij zegt, en je spreekt dan voel je hem. Hij zegt, als ik hem zo voel, dan weet ik dat ik weet dat God het gaat doen. En twijfel ik ook niet meer. Ik denk, wauw. Dus krijg je zomaar gratis mee, ook al was je er gisteren niet bij. Ik voel de aandrang van Gods geest. En ik zeg tegen Bernard, ik zeg, joh Bernard, ik zeg, heb je zekerheid van je geloof? En Bernard had geen zekerheid van zijn geloof. Dus ik open de Bijbel, kom met het woord van de Heer bij hem. En ik lees een aantal Bijbelgedeeltes. En ik zie dat het hem raakt. En binnen twee tellen staan we samen te bidden. Het Franse petje ging af, netjes zo. Gewoon in een of andere hut, weet je wel. In the middle of nowhere, waar Gods liefde is. En ik zag hoe die naar buiten wandelde en hoe die zo enorm genoot van een onverwacht moment in de dag. En dat groeit in ons wanneer we steeds meer beseffen wie we zijn. We hoeven geen dingetje te doen, we kunnen gewoon zijn, onder andere, zoals God ons heeft geroepen. Nou, even terug, want ik heb een hele lange afslag genomen. Is karpervissen dan werelds? Nee, de Bijbel gaat opsommen wat werelds is. Zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht. Dit alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. En de wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft in eeuwigheid. Als ik nadenk over wat is nu werelds. Werelds is dat je niet het koninkrijk eerst hebt. Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk en al die andere dingen komen erachteraan. Werelds is als jij belangrijker bent dan wat God vindt. Dat is werelds. En dat zit dus niet in de dingen die je doet die je leuk vindt. Als je van paardhouder rijdt, ja, dat is hartstikke leuk. Je bent een dochter van de koning. Misschien ben je een man, vindt het leuk. Dan ben je een prins op een paard. Misschien is hij wel wit, ik heb geen idee. Maar als dat is wat jij leuk vindt, dat is een activiteit. Maar het gaat niet over het wereldse waar de Bijbel hier over spreekt, waar gevaar in zit. Het wordt gevaarlijk op het moment dat het belangrijker voor je wordt dan God. En wat ook even een hele belangrijke is, heb de wereld niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Daar staat dus niet, als iemand de wereld lief heeft, dat hij niet van God houdt. Hallo? Dat is een groot verschil. Want je kunt van de wereld houden, maar je kunt in je hart ook van God houden. Alleen de Bijbel zegt, als je de wereld lief hebt, in andere woorden, als hij belangrijker is, de wereld belangrijker is als God voor jou, dan is de liefde van de Vader niet in jou. En wat betekent dat? Dat betekent niet dat God niet van je houdt. Dat betekent dat jij gewoon nog niet doorhebt hoe gek God is op jou. That's it. Vind je dat niet mooi? Want zo gaat het van een beschuldiging waarin we nou toch weer tekortschieten naar eigenlijk een voorrecht dat als die liefde daalt van binnen, dat je weet dat je al die andere dingen niet nodig hebt. Romeinen 3 vers 24. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, is gratis, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Je bent dus gratis. De verlossing, daar hebben we heel veel preken over gehoord. Dat hebben we hier ervaren. En ik was van de week was ik met Michiel aan het sporten in de sportschool. En toen zei ik tegen Michiel, ik zeg, hoe weet ik nou, dat ik een rechtvaardiger ben? Ik zeg, ik geloof het. Ik zeg, maar hoe voel ik het dan? Hoe is het zichtbaar in mijn leven dat ik het heb gesnapt? Want we kunnen het allemaal zeggen, we kunnen het geloven, we kunnen het proclameren, we kunnen het, noem maar op. Maar hoe weet ik het dan dat het echt hier zit? Dat ik me echt geliefd voel als een kind en dat ik rechtvaardig en dat het voor mij. En dan gingen we even zo over brainstormen en Michiel had een aantal hele belangrijke. Hij zei, ik denk toch dat je, als je je niet zomaar gek laat maken door wat er om je heen gebeurt, wat mensen van je vinden, dat je van binnen echt weet. Hoe het ook om je heen gaat, dat je echt geliefd voelt en enzovoort. En dus hij had twee hele belangrijke opmerkingen. En tegelijkertijd, ik had er ook één voor op tafel, want ik stel die vraag natuurlijk niet voor niks. Spreuken 24 vers 16. Een rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar telkens staat hij op. Ik denk, als jij doorhebt wat het is om een rechtvaardige te zijn voor God. Dus als je weet dat je geliefd bent, als je weet dat je zijn zoon bent, als je weet hoeveel God je van je houdt, dat je kunt zien aan je veerkracht in hoeverre dat realistisch is in je leven. Dus het betekent in andere woorden, als het misgaat, hoe snel je terugbounced. Struck down, but not destroyed. Het Nieuwe Testament heeft het al gezegd. Het gaat wel eens mis. En hoe vaak mag het dan misgaan? Nou, Jezus zei 70 maal 7. Dat is best wel lang eind en allemaal eindeloze getallen. Maar dat zei hij al tegen Petrus. Petrus zegt, ja, hoe vaak moet ik dan iemand vergeven? Als het dan, hoe vaak? Nou, zei Jezus 70 maal. Als ik het 7 keer doe, vindt u dat niet fantastisch? Nou, doe het maar 70 keer, zei de Heer. Het is alsof Jezus wist dat er momenten kunnen zijn in ons leven dat het gewoon vaker misgaat. Je wil het wel, die mooie woorden van Paulus. Ik zou het juiste wel willen doen, maar elke keer als ik het juiste probeer, is het verkeerde bij mij aanwezig. En dan vind ik mijzelf in een positie waarin ik niet doe wat ik wil, maar juist wat ik niet zou willen doen, doe ik. En als Paulus er al last van had, nou ja, vul maar in.
Dat was hem alweer. Volgende week deel 2 van deze verrassende boodschap. Heb je een gebedsverzoek of wil je reageren? Dat kan altijd op info@goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.